onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. En laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 126 en daarvan de al de verzen, Psalm 126, al de drie verzen. Deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbe woord en wel in het evangelie van Matthäus en daar van het 25e hoofdstuk nog vooraf. De heilige wet des Heren, toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben en gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben, een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mij geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, en nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis. En gij zult niet begeren uw naast een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Matthäus 25. Als dan zal het koninkrijk der hemelen zijn gelijk 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijs en 5 waren dwaas. En die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich, maar de wijze namen olie in haar vaten met haar lampen. En als nu de bruidegom vertoefde, werden zij alle sluimerig en vielen in slaap. En te middernacht geschiedde een geroep, zie de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijze, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijze antwoordde, zeggende, geen zins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij. Maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelf. En als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft en de deur werd gesloten. En daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende, Heere, Heere, doe ons open. En hij antwoordende zeide, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waak dan, want gij weet de dag niet, nog de uren in de welke de Zoon des Mensen komen zal. Want het is gelijk een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. En de ene gaf hij 5 talenten en de andere 2 en de derde 1. En iegelijk naar zijn vermogen en verrijsde terstond. En die nu de 5 talenten ontvangen had, ging heen en handelde daarmee en won andere 5 talenten. En desgelijks ook die de 2 ontvangen had, die won ook andere 2. Maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde en verborg het geld zijns heren. En na een lange tijd kwam de heer van dezelfde dienstknechten en hield rekening met hen. En die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht tot hem andere 5 talenten. Zeggende, Heere, 5 talenten heb gij mij gegeven. Zie, andere 5 talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. En zijn heer zeide tot hem, wel gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws heren. En die de 2 talenten ontvangen had, kwam ook tot hem en zeide, Heere, 2 talenten heb gij mij gegeven. Zie, 2 andere talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. En zijn heer zeide tot hem, wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten, ga in de vreugde uws heren. Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zeide, Heere, ik kende u dat gij een hard mens zijt, maaiende waar gij niet gezaaid hebt en vergaderende vandaar waar gij niet gestrooid hebt. En bevreesd zijnde ben ik heen gegaan en heb uw talenten verborgen. En heb uw talent verborgen in de aarde, zie, gij hebt het uwe. Maar zijn heer antwoordende zeide tot hem, gij boze en luie dienstknecht. Gij wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en vandaar vergader waar ik niet gestrooid heb. Zo moest gij dan mijn gelden wisselaars gedaan hebben. En ik komende zou het mijne wedergenomen hebben met woeker. Neem dan van hem het talent weg en geef hetgene die de 10 talenten heeft. Want een iegelijk die heeft, die zal gegeven worden en die overvloedig hebben. Hij zal overvloedig hebben, maar van degene die niet heeft, van die zal ook genomen worden, ook wat hij heeft. En werp de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis, daar zal wening zijn in knersing der tanden. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen alle volken vergaderd worden en hij zal van hen van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegende mijns vaders, Beërf dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik was krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen ook tot degene die ter linkerhand zijn: Gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Krank en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of een vreemdeling of naakt of krank of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van mij, van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het ook mij niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons bijeen vergaderd onder uw woord een eeuwig blijvend getuigenis. En dat we er heden acht op zouden slaan, want de tijd gaat voort. En het is aanstonds eeuwigheid. En wat zal het dan zijn om altijd onder het woord te hebben verkeerd. En net als die ene luie dienstknecht dat woord te hebben begraven. O, wat zal het toch vreselijk zijn als we er geen acht op slaan. Als wij niet geloven in de Zoon van uw eeuwige liefde, dan zullen we voor eeuwig verdoemd worden. Heere, dat het ook in mag slaan deze morgen, want de tijd gaat voort en de eeuwigheid is eindeloos. Gij hebt geen lust in de dood van de goddelozen, maar ze hebben er zelf lust in, omdat ze zich niet bekeren. Heere, gij zijt gestorven en voor de goddelozen gestorven, maar dat zijn de goddelozen die gij rechtvaardigt, omdat ze geworden zijn voor u wie ze zijn. Dat het heden morgen gebeuren, dat we onze stand en staat zouden wegwerpen, want het is een wegwerpelijk kleed, al die eigen gerechtigheid waarmee de mens zich vlijt, het is enkel ijdelheid. Heere, dat we uw woord mochten verstaan en naar de mate des geloofs, en dat we het niet zouden opluisteren als een verhaal, en dat we het niet zouden opluisteren en naast ons neerleggen, want het betreft ons en ieder van ons persoonlijk. En als gij dan de rijen doorgaat, Heere, ach, wat zal het toch wezen om dat woord maar te hebben begraven of in een zweetdoek gelegd, met alle rechtzinnige belijdenissen die daarmee gepaard gaan. Heere, we mochten het bij u vandaan verklaren, opdat gij verheerlijkt worden, opdat gij uw naam van zee tot zee openbaren. Want ze zullen toch komen, door goddelijk licht geleid, om te melden het heil van uw gerechtigheid en grote daden. Gij die daartoe door alle landen gaat, gij verkiest en doet naderen en doet wonen in uw huis. O, dat we dan hier mochten zitten als ons hoogste goed om te verkeren, niet in de tent der goddelozen, maar om in uw huis te verkeren, om de woorden van eeuwig leven te mogen horen uit uw mond. Verheerlijk dan uw naam en kracht, gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk de zieken onder ons, Heere, gij hebt er ook weer opgericht, mocht daar u de dank van ontvangen. Men loven u vroeg en spa, de wereld hoor en volg onze zangen. Met amen, amen na. Gedenk alle die verre zijn, heren, mocht gij ze nog nabij brengen. Gij brengt ons het woord nabij, nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. En hetgeen wij u prediken, o mochten we het in uw naam prediken. Dat woord, dat alles doet. Dat levend maakt, dat goddeloze rechtvaardigt. Dat Christus in de ziel openbaart door woord en geest. Gedenk al uw volk waar ze zich ook bevinden, de broeders die zo hartelijk meeleven en ook medelijden. Want dat is weg in onze dagen. Het is een opgaand christendom dat van het lijden niet weten wil. De ergernis van het kruis vernietigt om niet vervolgd te worden. Uw volk is een vervolgd volk, op welke wijze dan ook. Maar gij, o Heere, gij zijt verbinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Gedenk de weduwe en de wezen. Heere, breid uw koninkrijk nog uit. Gij mocht die talenten nog vermeerderen, want die talenten die doen het. Niet die dienstknecht, maar dat we dat klaar en onderscheiden mochten zien en verklaren. En ook ontvangen in een wel toebereide aarde, om Jezus willen, amen. Geliefden, het tekstgedeelte wat wij met u en in afhankelijkheid des Heren wensen te overdenken, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Dat vanaf vers 14 tot en met vers 30, waar het gaat over een gelijkenis. En een dergelijke gelijkenis hebt de Heren wel in een andere vorm verkondigt dat die boze wijngaardeniers, het slaat hier ook geheel op, die boze wijngaardeniers. Hier gaat het over goede wijngaardeniers en over een slechte. En die gelijkenis van die boze wijngaardeniers die zelfs de zoon van de Heer doodde. We hebben het u al eens eerder verklaard. En gelijk met deze gelijkenis staat ook in Lucas 19... diezelfde gelijkenis getekend in een andere vorm. Het heeft de Heilige Geest goed gedacht om dat in een andere vorm ons te doen toekomen. Dan gaat het over 10 ponden die die Heer aan zijn 10 dienstknechten gaf. Dus elke dienstknecht krijgt 1 pond. En dan heeft die eerste 10 ponden daarbij gewonnen. En nog één heeft er 5 ponden bij gewonnen en die laatste die begroef die pond of die legde die in een zweedoek. En hier gaat het over talenten. En de ene gaf hij 5 talenten en de andere 2 en de derde 1. En een iegelijk naar zijn vermogen. En dat we dan die tekst, dat tekstgedeelte mochten verstaan naar de zin en mening des Heilige Geestes. Dat we het mochten verkondigen naar de zin en mening van de Heilige Geest. Want de Staten gaf hun zijn goederen over. Dus het waren niet hun goederen, het waren zijn goederen. En dan gaat het over de vraag wat de talenten geweest zijn. Sommigen zeggen het zijn de gaven. En dan moet je met je gaven, dat is natuurlijk al een eeuwenoude waarheid. Ja. Zo bedoelt de tekst het niet, dat zal ik u gelijk zeggen. Wat moeten we onder die talenten verstaan? Wat moeten we onder die ponden verstaan? Nou, het is al jaren dag verkondigd dat de gaven die de mens van God ontvangen heeft moeten zijn. Maar dan zou het toch zijn dat we dan de gaven moeten vermeerderen. Want hier staat dat die ene die 5 talenten vermeerderde in 10 talenten. Want hij won er 5 andere talenten bij en die 2 ontvangen had, die won er andere 2 bij. En dus als het over de gaven, nou dan heb je 5 talenten gaven ontvangen. We zeggen toch wel, die man of die vrouw die heeft talent. Dan bedoelen we de gaven die hij of zij ergens voor gekregen heeft. Maar dat wordt hier toch echt niet bedoeld. Want God is niet tevreden met de gaven, maar met de vrucht. Paulus zegt, ik zoek niet de gaven. Want de mens kan heel veel gaven hebben. En hij kan die gaven vermeerderen. En toch onvruchtbaar zijn in het koninkrijk der hemelen. Dus hier worden echt niet de gaven bedoeld. Nee. Worden dan met die talenten Gods kinderen bedoeld? Nee, want je kan met een kind van God niet andere kinderen van God maken. Wordt er ook niet mee bedoeld. Maar het ziet toch op de uitbreiding van zijn koninkrijk. Nou, het ziet ten eerste op de ere Gods. Hoe dragen wij het woord door de wereld? Daar ziet het op. Hè? Want er staat geschreven dat het zijn goederen, het waren zijn talenten, het waren zijn ponden. Dus hoe moeten we dat verstaan? Wat zijn nou de goederen, hè, in het geestelijk? Het gaat hier over geld. Talenten zijn, hè, dat er zoveel talenten zilvers of zoveel talenten goud. Hè, dat kun je in geld uitdrukken. En dat was ook zo met die ponden. Hè, dat kun je in geld uitdrukken. Maar het gaat hier natuurlijk niet over geld zoals wij het in onze portemonnee hebben. Nee. Nee, het gaat hier over geestelijk geld. Wat is nou het geestelijke geld zoals de Heilige Geest dat hier bedoelt in deze gelijkenissen? He, die ponden en die talenten. Geliefde, dat is het zaad van het woord. Dat is het zaad van het evangelie. Want er staat dat die ene, die talenten, die 5 talenten in 10 talenten. Hoe moeten we dat dan verstaan? Gaven kun je wel vermeerderen door naar scholen te gaan of door de praktijk je eigen te oefenen in een bepaalde vaardigheid. Maar u zegt, gaat het dan hier niet over geestelijke gaven? Ja, er kunnen nog zoveel geestelijke gaven zijn. En er kan nog zoveel ambtelijke bediening zijn. Maar daar kunnen we niet mee voor God verschijnen. Nee. Het moet iets zijn wat tot de uitbreiding van zijn koninkrijk mag geschieden. Wat tot eer, en dat is het eerste, wat tot eer van die Heer, hè, en die Heer, dat is een type van Christus, wat tot eer van zijn naam geschieden. Hè, wat zegt die Heer als hij terugkomt na een lange tijd, hè, want dat staat in vers 19, hè, na een lange tijd kwam de Heer van dezelfde dienstknecht en hield rekening met hem, dat ziet op de oordeelsdag. Dat ziet op de dag waarop Christus zal wederkomen op de wolken des hemels. En dan houdt hij rekening. He, dus dan zegt hij tot een ieder, geef rekening van uw rentmeesterschap. He, dus hij gaf die dienstknechten. Hier gaat het over 3 dienstknechten. In die Lucas 19 gaat het over 10 dienstknechten. Dan kregen ze allemaal een gelijkdeel. Allemaal kregen ze 1 pond. Hier staat het iets anders beschreven. Je krijgt er 1 5 talenten. En hij won er 5 anderen bij. Hier krijgt er 1 2 talenten. En hij won er 2 bij. En die laatste krijgt 1 talent. Maar het slaat op dezelfde zaak. Het is goed en tot onderwijs en tot stichting van de gemeente dat de Heilige Geest het goed gedacht heeft om die 2 gelijkenissen vanuit een andere invalshoek, om het nou zo te zeggen, te laten opschrijven. Want je zou zeggen, bij die 5 talenten en die 2 talenten en die 1 talent, dat die ene meer krijgt dan een ander. Of meerder is dan een ander, maar zo wordt dat absoluut niet bedoeld. Want die 10 dienstknechten, die krijgen allemaal 1 pond. Ik heb u al gezegd dat die talenten en die ponden, dat is het zaad des woords, het zaad van het evangelie. He, ze krijgen allemaal 5 talenten, die ene krijgt wel meer. Er staat geschreven, nadat ieders vermogen is. Laat ik zeggen, we moeten dat zo verklaren. De ene wijngaardenier krijgt een grotere akker tot zijn beschikking. He, dat kunnen we ook verklaren in de gemeente des Heren. Dat heeft Paulus ook ondervonden. Dat de ene gemeente groter was als de andere gemeente. Niet waar? Je hebt niet, de Heren zegt, waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in het midden van hen lieten zijn. He, dat is de kerk met een hoofdletter. Christus is geen hoofd van een kerkelijke denominatie. Forget it. Dat wordt in Gods woord nergens geleerd. Er wordt in Gods woord maar over 1 kerk gesproken. Dat is die 1 heilige, algemene, christelijke kerk. Dat zijn de levende leden van het lichaam van Christus. Over een andere kerken wordt er niet gesproken. In de eerste christengemeente waren het bijna allemaal kinderen gods. Ja, daar was ook kaf onder het koren, Ananias en Safira. Maar ook de gemeentes die onder Paulus' prediking of onder de prediking van de apostelen tot stand kwamen, dat waren bijna allemaal kinderen gods. Dus dat kan je ook al niet overzetten op de huidige kerken. Ja, want nou zitten we met kerken vol met huichelaars en rijke jongelingen. Pedofielen.
Ja.
Maar ze beroepen zich nog steeds, hè, de gemeente van Christus, dat wil wat zeggen hoor. En schrijf aan de engel der gemeente, hè, als de verhoogde Immanuel spreekt tot Johannes op Patmos, dan gaat het over die levende kerk. Hè, want God is niet een God der doden, maar der levende. En nou is het zo, gemeente, dat ook in de loop der jaren, hè, er zijn allerlei pogingen ondernomen om die kerk, hè, Jean de Labadie, die wilde alleen maar een kerk met kinderen gods. Ja, kijk, als de mens de initiatiefnemer wordt, maar dat staat hier niet, dan is het alles hout, hooi en stoppelen wat men op dat fundament bouwt. Of nog geen eens, dan wijkt men van het fundament af. Waar gaat het hier over? Het gaat hier over de gemeente van Christus. De ene heeft een grotere akker toegewezen gekregen. He, daarom krijgt die wijngaardenier met die grootste akker krijgt 5 talenten zaad. En met een mindere akker, een kleinere akker, krijgt 2 talenten zaad. En in die Lucas 19 wordt er over 1 pond gesproken. He, om aan te geven dat wat het minste van God kan de Heere zegenen, zeer overvloedig. Hè? Hij spreekt ook, de woestijn zal bloeien als een roos, hè? Met dat ene pontje. Maar wat doen we ermee? Hè? Wat doen we ermee? Nou, hier wordt gesproken over dienstknechten en dat zijn geroepen dienstknechten. Je mag het vergelijken met de discipelen. Hè? De discipelen waren geroepen, ook Judas de Iscariot was een geroepen dienstknecht van God. Christus had hem zelf geroepen. Die 5 talenten, die maakte er 5 bij. Niet 5 akkers erbij, maar hij ging zaaien op die akker. En daar heb je nou de vermenigvuldiging van die talenten. En je kan het ook, er zijn mensen die van een dubbeltje een gulden kunnen maken. Nou, dat kan een mens niet, dat kan alleen God. Als het door het geloven in zijn dienst besteed is. Maar hier wordt dat natuurlijk met geestelijk zaad, met geestelijk geld. Dat is het zaad van het evangelie. Daar hangt heel wat aan, daar hangt heel wat aan. Want die akker, er is geen akker ter wereld dat je zomaar gelijk kan gaan zaaien. Die akker moet bewerkt worden. Braakt u lieden een braakland en zaai niet onder de doornen. Dan moeten die stenen uitgehaald worden. Ik heb ook bij die landbouwboeren gewerkt. Dan moest je met een trekker die grote stenen eruit halen. Want anders sloeg die echt erop kapot. Die stenen moeten eruit. Er mocht geploegd worden. Er mocht geëcht worden. Het onkruid moet eruit gehaald worden. Dus daar gaat een bewerking aan vooraf. Kijk, daar heb je nou die overtuigende werkingen van de wet. Er moet plaats gemaakt worden voor het evangelie. Je kan maar zo niet gaan zaaien. Heb je wel eens een zaaier gezien die op een gravel road zijn zaad zaaide? Komt toch niks van terecht, mensen. Maar als die zijn land zaait, dan lopen wegen langs die akker. Er zal wel een gedeelte op die steenachtige plaatsen vallen. Nou, dat komt meestal direct op, maar het heeft geen wortel in zich. Dus er is wel degelijk zorg nodig om die akker te bezaaien en om daar een goed resultaat van te krijgen. En de ene gaf hij 5 talenten en de andere 2 en de derde 1 een iegelijk naar zijn vermogen. Hè? Dus dat woordje vermogen, dat wordt hier in de kanttekeningen verklaard als begrip of bekwaamheid, dat is het niet. Nee, die Heer had zijn goederen in hun handen gegeven. Hè? Ze waren als rentmeesters over zijn landerijen en ook over het zaad wat ze van hem ontvangen hadden. Dus ze moesten daarmee aan de slag. Geestelijk Als de Heer iemand roept om het woord te prediken, hè, want het gaat hier niet over de algemene roeping van alle gelovigen. Nee, het gaat hier over de bijzondere roeping, want er wordt gesproken over zijn dienstknechten die uitgezonden of die als rentmeester gesteld worden, hè, over de gemeente van Christus, als herders gesteld worden. Je moet het alles geestelijk verstaan, het gaat hier niet over echt geld. Het gaat over geestelijk geld. Maar als de Heere ons dat hebt gegeven, daar moeten we mee woekeren. Ja. Het gaat als vanzelf. Het gaat als vanzelf. Want dan komt het onderscheid openbaar. En dat wordt hier natuurlijk ook, dat onderscheid komt openbaar. Er waren twee goede dienstknechten en één slechte. Één luie. Maar we gaan het eerst hebben over die goede dienstknechten, omdat ze zo chronologisch vermeld worden. De één 5 talenten had er 10 gemaakt. Hè? Want hoe kun je zaad vermenigvuldigen door te zaaien? En die krop die dan opkomt. Hè? Ik heb ook bij een landbouwer gewerkt. Die verbouwde zijn gewassen om het zaad. Want dan krijgt hij nog meer geld voor als dat, hè, de krop oplevert. Nou, hoe kun je dat zaad vermenigvuldigen? Hoe kun je die talenten vermenigvuldigen? Door te zaaien. En doordat het opkomt. En uit die gewassen komt weer datzelfde zaad. En dan zegt die ene, ik heb er 5 talenten zaad bij gewonnen. Dat had hij in bins opgeslagen, om het zomaar eens te zeggen. Je moet het gewoon realistisch verstaan. En dat was ook zo met die ponden. Die ene had met die ene pond, had hij er 10 ponden bij gewonnen. En de andere had met 5, had hij er 5 bij gewonnen. Maar die luie, die had die pond in een zweetdoek gelegd. En hier staat dat hij die talenten had begraven. He, dus het ziet hier op de uitbreiding van zijn koninkrijk. Wat zegt die Heer ervan? Wat zegt die Heer ervan? En na een lange tijd kwam de Heer van dezelfde dienstknecht en hield rekening met hem. En die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht tot hem andere 5 talenten, zeggen de heren, 5 talenten heb gij mij gegeven, zie, andere 5 talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. En wat zegt die heer? En zijn heer zeide tot hem, wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, op wereldschaal, wat zijn nou 5 talenten? Nou, in menselijk ogen is dat niet weinig, hè, maar ik ga het u allemaal niet die waarde uitklaren, maar de Heer zegt, over weinig zijt gij getrouw geweest. Waar gaat het hier over? Waar spreekt die Heer zijn zegen over uit? Waar gaat het over? Over dat die dienstknecht zelfs die 5 talenten ontvangen had. Dat hij over weinig getrouw is geweest. Over veel zal ik u zetten. Kijk, je hebt altijd mensen die over veel, die willen over veel gesteld worden, maar die brengen nog geen vruchten voor. Toen Boston beroepen werd, te Simprin, dat was zijn eerste gemeente, Thomas Boston, hè, zoals die Schotse prediker. Ja, toen werd hij geadviseerd, hij zegt, je moet meer, want hij had in het begin een ontdekkende prediking, ontblotende prediking. Maar toen werd hij door collega's geadviseerd, je moet meer Christus spreken, je moet meer het aanbod van genade preken. Nou, daar kwam hij mee, ja. En toen ging hij, zeg maar, evangelie spreken. Maar toen kwam hij erachter dat mensen daar grof misbruik van maakten. En wat heeft hij toen geschreven? Wat heeft hij toen, de viervoudige staat heeft hij toen geschreven. En in die viervoudige staat worden de 12 afkappingen van Boston. Ja, ik noem het van Boston. Want Gods woord leert maar 4 afkappingen. De viervoudige staat, onbekeerdheid. Hè. Als je nou goede boeken wil lezen. Ja, ik ga dat boek van Boston niet aanbevelen. Ik ben geroepen om alleen Gods woord aan te bevelen. Want Gods woord is het. Hè. Er staan in die viervoudige staat ook nog veel dingen. Want die Schotten, die, hoewel ze getrouw waren in de dienst des Heren, waren ze toch niet uit het probleem van de wet. Nee. Want dat zijn maar enkelingen geweest, wereldwijd en in de historie zijn maar enkelingen geweest. Die het geheim van de wet, wat Paulus zegt, ik spreek tot degene die de wet verstaan. Verstonden die Schotten dan de wet niet? Nou, eigenlijk in het stuk der heiligmaking halen ze ook die wet weer naar binnen om die te doen met dankbaarheid. Zelfs Rutherford leert dat. Maar dat betekent natuurlijk niet dat die mensen niet getrouw waren in hun bediening. Oh ja, oh ja. Ze hebben ook het kaf van het koren weten te onderscheiden en weten te scheiden. Op deze gelijkenissen van die talenten en van die ponden, daar is het woordje getrouw, staat bovenaan. Getrouw. Zijt getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. God ziet op je getrouwheid, op je oprechtheid. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Dat zijn geen vruchten, gemeente, die op onze akker groeien. We moeten eerst wederom geboren worden. Willen we kunnen wandelen voor Gods aangezicht in oprechtheid en in getrouwheid. Want dat is de oprechtheid van Christus en dat is de getrouwheid. Dan wandelen we in de voetstappen van die getrouwe zaligmaker. Anders kun je nooit voor God tenminste getrouw zijn. Je kan in een natuurlijk opzicht betrouwbaar zijn. Hè, zoals de mensen je aanmerken en zien. Hè, dat is een betrouwbare man of dat is een betrouwbare vrouw. Maar het gaat hier natuurlijk over het geestelijke. Want God vertrouwt niemand hoor. God vertrouwt geen mens. Echt niet. Nou, als je denkt dat je ook nog wel een beetje goed voor de dag kan komen. God vertrouwt geen mens. Nee. Want we hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En als je dan om niet gerechtvaardigd wil worden, dan moet je wel totaal ontbloot. Nou, die dienstknechten, die goede dienstknechten, die kenden dat. Hè? Die waren voor God geworden wat ze waren, verdoemelijke ademieten. Hebben we het geleerd, gemeente? Want als we nooit worden voor God wie we in Adam zijn geworden, dan zou je toch eeuwig moeten bewenen. Mensen zo ontzaglijk hoogmoedig. Ook in het rechtzinnig zijn. Want die derde dienstknecht, om daar even een zijweg op te slaan. Die derde dienstknecht, die bewaarde dat pond in een zweetdoek. En die begraafde die talenten in de aarde. Weet je wat die man zei? God moet het doen. Wij kunnen niks. Nou, dat is toch heel rechtzinnig. Hè? Maar die werd verdoemd. Omdat die dreef op zijn rechtzinnigheid. En wat de Heere hem had gegeven aan rentmeesterschap, daar deed hij niks mee. Zit het hem dan in het doen? Ja, het zit hem in het doen. Nou, het zit hem niet in het doen. Het zit hem in de vrucht die uit dat doen voortkomt. Zal ik je zijn vrucht noemen? Of zal ik je eens een werk noemen wat God behaagt? Dat Abraham op Gods bevel zijn zoon Isaac offerde. Daarmee offerde Abraham zijn ganse bestaan, zijn ganse zaligheid. Want Gods volk wordt ook door de werken gerechtvaardigd. Dat heb hier ook alles mee te maken hoor. Dat die ene, die eerste dienstknecht, woekerde met zijn talenten die hij ontvangen had. Het waren niet zijn talenten. Nee, het waren de talenten, het waren de goederen van die Heer. Het was zijn akker, het was zijn zaad. Hij hoefde het alleen maar te zaaien. Ja, alleen maar te zaaien. Ik heb u net gezegd, de voorbereiding die eraan vooraf ging, hè, moest hij ook doen. En de maintenance, hè, de zorg over de gemeente. Hè, het wordt zo verklaard in het einde van het hoofdstuk. Ik ben honger geweest, gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben naakt geweest, gij hebt me gekleed. Dat hoort ook bij deze gelijkenis. Het staat er natuurlijk niet voor niks. He, gelijk achteraan geschreven. Als ook in Lucas 19 met de bekering van Zacchaeus en Levi. Staat er bij vermeld. He, dus daar kunnen we er nooit uit isoleren. Dit is ook geen gelijkenis dat geïsoleerd is in dit hoofdstuk. Nee, het staat in de totaliteit van de tota scriptura. En ook met name de gelijkenis van de 10 maagden gaat aan deze gelijkenis vooraf. Het heeft alles met elkaar te maken. Het koninkrijk Gods. Hoe werkt de Heere? Wat is het koninkrijk Gods? En wat komt daaruit voort? Nou, in deze gelijkenis wordt de getrouwheid, daar gaat het om. Over weinig getrouw. De Heere zegt niet, gij zijt over veel getrouw. Nee. Als we over het minste niet getrouw zijn, zijn we het ook niet over het vele. Als we in deze wereld onze plaats hebben ontvangen en we zijn niet getrouw met het minste wat God ons gegeven heeft, dan zullen we het ook, en je kijkt uit naar een hogere positie, dan zal je ook niet getrouw zijn in die hogere positie. Dat is altijd de graadmeter. Als je in het minste niet getrouw bent, dan ben je in het grote ook niet getrouw. Hoge bekeerde mensen, dominees met grote gemeentes. Van Dieren staat in Rijssen. Stolk was maar een kleine gemeente, maar uit Rijssen gaat hij nooit meer weg. Nee. Nee, want dan krijgt hij een hoop talenten. Om het zomaar eens te zeggen. Niet om die dominee te beschuldigen, maar zo werkt het wel. Hoor. Zo werkt het wel. 40 jaar dominee, ambtsjubileum. En dan word je toegesproken. Je hebt al 1000 keer willen bedanken, maar ze bedanken nooit hoor. Want dacht je dat ze van de traktement afscheid nemen? Never. Dat is allemaal vrome godsdienst. Waar is Paulus ooit toegesproken? Met zijn 40-jarig ambtsjubileum. Hij zegt het zelf. 40 stokslagen min 1. Kijk. Daar heb je, omdat Paulus getrouw was, dan krijg je stokslagen. Dan word je vervolgd. Dan word je gehaat en gesmaad. Dus Boston, om nog eens een keer op Boston aan te halen. Boston heeft die viervoudige staat geschreven, die 12 afkappingen, want hij zag wel, de mens is met het evangelie niet vertrouwd. Nee. Hij had er zelf een weinig van geleerd, hij had zichzelf leren kennen, want we doen er alles aan om verloren te gaan. Alles. En als je nou getrouw mag zijn, Mozes, daar staat van geschreven, was getrouw in heel zijn huis. Dus het gaat God erom dat je getrouwd bent over die kreupelen, over die blinden, die de Heere je hebt toevertrouwd. Wijd de kudde Gods die onder u is. En het moet gepaard gaan met trouw aan de Heere. Trouw aan zijn zaak. Dus als er een tuchtmaatregel genomen moet worden en je laat het na, dan ben je ontrouw. Om het maar eens gewoon simpel te zeggen. Want Boston, die werd daar ook mee geconfronteerd in zijn kerkverband, in die Schotse kerk. Zijn eerste beroep, heb ik al gezegd, was naar Simprin. En die mensen die stonden aan de weg, om het zomaar eens te zeggen, Hosanna, gezegend is hij, die komt in de naam des Heren. Want ze hadden lange tijd waren ze verkant geweest en nou kregen ze een dominee. Maar toen het land in oorlog verkeerde, toen moest elke predikant mannen zoeken in zijn gemeente die geschikt waren om het land te verdedigen, dus in het leger moesten arbeiden. Nou, en Boston nam die taak getrouw op zich. En weet je wat toen het gevolg daarvan was? Dat ze zijn pastorie wilden verbranden. Dominees, toets je eigen daar maar aan. En als je die bedreiging niet kent, dan geloof ik niet dat je geroepen knecht van God bent. Nee. En het ging nog verder, want er kwam openbaar, er was een zekere professor Simpson. Nou, die kon niet vergeleken worden met de richter Simpson, op geen enkele manier. Want die professor Simpson, die was een Ariaan. Wat leert een Ariaan? Die logent de godheid van Christus. En er is in de vroeg-christelijke kerk is er al zo'n strijd, Athanasius en noem maar op. Maar dat kwam ook, en die zijn er nog steeds hoor, die Arianen. Arminianen, Arianen, Antinomianen. Die ketterijen die vermenigvuldigen in kwadraten, ook in onze dagen. Maar Boston kon dat niet verdragen, want de liefde kan dat niet verdragen. Dat zulke ketterijen in de gemeente Gods werden gepreekt en verkondigd. En toen was daar een synodezaak, om het eens kort te verhalen, en die man die kreeg een berisping. Boston die ging naar huis, maar die was daar toch niet tevreden over, want die man die ging door, die professor Simpson, met zijn, na een bepaalde tijd was het weer de rust weergekeerd, maar toen ging die weer die ketterijen verkondigen. En toen maakte Boston een soort verklaring op, waarin hij eiste dat die Simpson, dat die afgezet zou worden. Ja, daar heb je nou de tuchtmaatregel. De liefde, hij werd door de liefde van Christus gedreven. En de liefde van Christus heeft de tucht lief. En als je de tucht versmaadt, dan ben je duivel. Dat zal ik je zomaar klaar vertellen. Dan ben je niet, zeg maar, een ontrouwer. Dat is veel te goedkoop uitgedrukt. Dan ben je een duivel. Dat zijn de duivels binnen de gemeente van Christus. Want de duivel had voor zich een briesende leeuw. Zoekende wie hij zal kunnen verslinden. En die gaat verborgen achter een schapen, achter een schapenvel. Hè? Wolven in klederen van schapen. Nou, dat is altijd al geweest. Dat is altijd al geweest. En de Heere laat dat toe, opdat hij die getrouwheid zou beproeven met welke zijn geroepen knechten bedeeld zijn. En Boston, die kwam als enige in die synode. Hij stond op en hij eiste de afzetting. En dat die man, die Simpson, werd afgesneden door de christelijke band. Toen stonden ze op als één man tegen Boston. En weet je wat de beschuldiging was? Wilt gij het lichaam van Christus scheuren? Moet je nagaan. Dat was al in Boston. Nou praat ik over 1700. Moet je nagaan. Boston die werd daar neergezet alsof hij een scheurmaker was. Hij zegt, ik zou liever dit papier in 1000 stukken scheuren als ik daarmee de bedoeling had om het lichaam van Christus te verscheuren. Maar dat was het niet. Nee. Nee, nee. Heel die synode wilde valse vrede. En ze wilden die man op non-actief stellen en zijn traktement door laten betalen. Nee, zegt Boston, hij moet afgesneden worden. Dat eist Gods woord. Verwerp de ketterse mens naar de eerste en tweede vermaning. Ik zei je vertellen, gemeente, dat was ook al bij Boston, want de gebroeders Erskine die kwamen een particulier steunen, maar ze deden het niet openbaar op die synode. Dat is ook laf. Dat is puur lafheid. Ze lieten Boston alleen staan. En zo is het nog, hoor, zo is het nog. Want als je getrouw mag zijn in de dienst des Heren, dan word je door de huurlingen als ketters gebrandmerkt. Als scheurmakers, als vechters. Ik heb het bij de levende lijven ondervonden. Je moet je eigen aanpassen naar de opinie van de meerderheid. Want dus de tegenwoordige kerksynodes, alle kerken, alle dominees willen valse vrede. Als het maar geld in het laadje brengt. Dat is het enige oogmerk, hoor. Want ze hebben geen oogmerk dat zielen bekeert, wat hun bekering noemen. Je moet het maar eens onderzoeken. En dat geldt niet alleen vanaf het jij daar podium. Hè, dat men scherpt met valse getuigenissen, valse bekeringen. Er is niks, echt, echt niks van God bij. Als je voor eeuwig verdoemd wil worden, dan moet je dagen zitten bij die jij daar tentoonstellingen. Maar dat is ook zo in de huidige kerken, wat men tegenwoordig bekering noemt. Je kan van alles aan de hand houden, die kerken. Er is geen enkele kerk die de tucht nog naar Gods woord hanteert, niet één kerk. Want als je de tucht naar Gods woord zou hanteren, zou je geen afgescheiden kerk kunnen zijn. Nou komt de wortel openbaar. Dan zou je geen afgescheiden kerk kunnen zijn, want het zijn geen goederen van de Heere, die afgescheiden kerken. God kent er niet één, hoor. Hij erkent er ook niet één. Nou, er staat hier dat die Heer zijn goederen als rentmeesterschap aan zijn dienstknechten gaf. Onder hun beheer. En dat is de gemeente van Christus. Zoals Petrus, hè, in het ambt en ook in de herstelling van zijn ambt aan de zeven Tiberius gezegd werd. Wijd mijn schapen, hoed mijn schapen. Wijd mijn lammeren. Mijn lammeren. Mijn schapen. Mijn gemeente. Dat is de planting Gods. De Joodse kerk was de planting Gods. Want als het gaat over zegeningen op wat verstaan wij onder zegeningen? Dat, ja, je zegt dat er mensen bekeerd worden. Dat is niet het enige. Want als wij de ketterijen daarmee gepaard laten gaan, als geroepen dienstknechten van God, dat is werk van huurlingen. Want huurlingen interesseert niet of dat het gewas overwoekerd wordt door onkruid. Dat interesseert ze niks. En al gaat het als het gaat over de akker der wereld. Dan kun je natuurlijk niet al die heidense volkeren ombrengen. Dat was Israël geboden in de oud-testamentische tijd. Maar in de nieuw-testamentische tijd predik het evangelie aan alle creaturen. En de Heere haalt ze er wel uit. De Heere brengt het woord naar aan degene die hij van eeuwigheid verkoren heeft om die in de tijd toe te brengen. Wederom geboren doet worden. Dat is het werk Gods. Maar als die dienstknechten, de gemeente van Christus, daar kan je niet één op één stellen met de akker der wereld. De wereld is mijn akker. Maar de gemeente van Christus is afgezonderd. Dat is een gemeente van Christus waar Gods volk vergaderd is. En er is altijd kaf onder het koren, maar daarom moet er gepredikt worden. Onderscheiden gepredikt worden, separerend gepredikt worden, opdat niet in de eerste plaats, opdat het kaf zich, opdat het kaf afgesneden zou worden, ja, maar opdat het kaf zich zou bekeren. Dat is Gods eerste, dat is verklaard in de roeping van het evangelie. Want God heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Nou, absoluut niet. Hij heeft geen lust in die luie dienstknechten, ook niet. Nou, de Heer heeft lust daarin, dat je eigen vermaakt in de dingen des Heeren. Want in deze wereld, kinderen, ja, het lijkt een wereld van vermaak. Ik heb je wel zo vaak gezegd, de duivel belooft je koeien met gouden horens. En wat is daar het einde van de eeuwige rampzaligheid? En de duivel vindt het best dat je rechtzinnig, dat je rechtzinnig beleid naar de meest rechtzinnige kerk gaat. Geen probleem. Maar als je getuigend christen wordt, en als de Heer je wederom geboren doet worden, dan krijg je ook die toegerekende getrouwheid van Christus, niet alleen op je rekening, maar dat wordt ook vruchtbaar in je leven. Dan kan je niet anders, dat kan je niet anders, want Paulus zegt, wij dan van Christus wegen, wij worden door de liefde van Christus gedreven. Dat kan niet gepaard gaan met ontrouwheid. Dat kan niet gepaard gaan met tuchtloosheid. Dat kan niet gepaard gaan met het tolereren van ketters en dwaalleraars. Nou, absoluut niet. Maar wat wordt er in onze dagen gedaan? Alles wordt, je moet de mensen in zijn waarde laten. Dat is de politiek van alle kerken, van alle dominees. Van alle reformdominees is dat politiek. Je moet iedereen in zijn waarde laten. Is dat getrouwheid aan de zaak van God? Dat is verraad. Dat is Judas verraad. Als je zo je ambt vervult, en dan ken je natuurlijk, ambtsjubileum, 40 jaar dominee, prachtig. Weet je wat Daniel zegt? Daniel zegt het zo getrouw tegen die koning Belsazar. Hij zegt, geef je eer maar aan een ander. Want die Belsazar, toen Daniel die profetie had gedaan, of verklaard, dat handschrift op die muur, dat was een profetisch handschrift. Mene, tekel u vasin. Daniel had het bij God vandaan verklaard. Gewogen en te licht bevonden. En die koning Belsazar, die was daar zo over verheugd, dat hij Daniel wilde verhogen. Hij wilde een gouden keten omhangen. Weet je wat Daniel zegt? Hou je gaven voor jezelf en geef je eer maar aan een ander. Kijk, daar heb je nou een echte knecht van God. Daar heb je nou een echte geroepen knecht van God. Daar heb je nou een echte bekeerde geroepen knecht van God. En weet je wat ze in onze dagen doen? Allemaal lintjes en jubileumtoespraken in ontvangst nemen. Ik lees het nergens in Gods woord. Ik lees het helemaal nergens in Gods woord. Nee, want zo werkt de Heer niet. Nee, Gods naam, zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Ja. En als je dan 40 jaar dominee zegt, weet je wat een getrouwe knecht van God zou zeggen? Ik moet nog beginnen hoor, want die 40 jaar, dat is allemaal enkel ijdelheid geweest. Niet wat God gedaan heeft, maar naar mij toe. En die dominees die halen dat ook aan zalig niks te wezen in onze eigen oog voor God.
Dat halen ze allemaal aan.
Maar wat is nou de praktijk? Judas verraad. Want dat, kijk, daar gaat het nou mee gepaard in onze dagen. Je hebt het gezien met die Nashville verklaring. Ze staan er geneest in voor haar eigen verrotte schijn. Daar staan ze nog geneest voor in. Kun je nagaan, en als je je daar nou door laat leiden, dan laat je je leiden door huurlingen. Wie het ook is hoor, maakt me niet uit. Maakt Gods woord ook niet uit. Al was het een man met een gouden ring. En een deftig pak. Dat maakt God niet uit. God handelt zonder aanziens des persoons. En die getrouwe dienstknechten, die had hij bedeeld met zijn goederen. Dat is zijn woord. Hoe dragen we het woord? En dat geldt ook in het algemeen voor alle gelovigen. Oh, jazeker. Maar hier gaat het bijzonder over zijn geroepen dienstknechten. Hoe dragen wij het woord door deze wereld? Kunnen we in een of ander gezelschap, kunnen we dat dan aanpassen? Kunnen we in de gemeente waarover we gesteld zijn, kunnen we het woord aanpassen omdat we anders bang zijn dat schapen de kerk verlaten? Of doen we net als Boston en net als de profeten, net als de apostelen, zijn we getrouw? Paulus zegt, ik heb geen evangelie naar de mens. Als ik dat zou preken, dan zou ik geen dienstknecht zijn van Christus. Nou kunnen ze met alle vrome teksten die er in de Bijbel opgetekend staan, kunnen ze een evangelie preken naar de mens. Want ze zeggen het wel, ze preken het wel, maar ze doen het niet. Kijk, daar heb je het. Daar heb je het nou. Dan kun je die schapen, die in de zonde leven, ze zitten wel onder de prediking, maar je past de tucht daar niet op toe. Nog ineens de woordtucht. Nog ineens de woordtucht. Het wordt allemaal aangepast in onze dagen. Het is allemaal zoete lieve Gerritje. Geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. Iedereen is een waarde laten. En als de eer van God vertrapt wordt, dan bekommert zich geen ene sterveling om. Maar Mozes was getrouw in heel zijn huis. In heel zijn huis. Hoor je het? Die arbeiders, die dienstknechten waar het hier over gaat, die waren getrouw over heel die akker. Een herder, door God geroepen, is getrouw over heel de kudde. Die zegt niet van, nou die twee, nou ja, die moet je maar niet, geen aandacht geven. Nee, nee. Want dan komt die Heer houdt rekening. Want dan zal de vraag gaan, wat hebt ge met die twee gedaan op die 1000? Waarvan gij zijt, die hoeven geen aandacht, want die luisteren toch nooit. Zo nauw zal het uitgaan. Zo nauw zal het uitgaan. Zet uw hart op de kudde. Leer het aangezicht van uw schapen kennen. Ja, nou, als je jezelf kent, dan ken je iedereen. Dus een geroepen knecht van God moet zelfkennis hebben. In het licht van de godskennis hoor. Want zelfkennis doe je niet op in de natuur. Nou. Het boek van de natuur gaat pas open als het boek der genade voor je is geopend. In de zaligverklaring, in de rechtvaardigverklaring van de zondaar. En gemeente, dit zijn echt ernstige zaken, want ja, ik kan u die gelijkenis natuurlijk wel voorwerpelijk voorstellen. En is het allemaal aardig. Jonge, jongen, twee goede dienstknechten, hè? Eén luie dienstknecht, wat een vreselijke man. Maar heb je eigenlijk wel eens gespiegeld hoe u voor God staat? Hoe ik voor God sta? Zijn we nou die luie dienstknecht? Want deze gelijkenis gaat wel speciaal over Gods geroepen knechten. Maar als het niet voor u zou gelden, dan zou ik het niet hoeven preken. Christus hebt dat gepreekt, niet alleen speciaal voor die geroepen discipelen, maar ook voor alle gelovigen, ook voor alle verbondskinderen. Want er was één verbondskind, één die zijn pond in een zweedoek legde of zijn talenten begroef in de aarde. En die man die wordt ook toegesproken als die Heer terugkomt. Die komt ook onder de rekening. Die ontloopt dat niet. We kunnen God niet ontlopen. Nou, er komt een keer een rekening. Een afrekening. En wat zal het dan zijn, kinderen onder ons, ouders onder ons? Wat zal het dan zijn, luisteraars? Altijd aan de waarheid vastgehouden, objectief, aan de waarheid vasthouden, dat is nog een heel ding. Dat is nog een heel ding hoor, want in onze dagen is er apostasie. Ik heb het u vaak verklaard. Apostasie, de grote afval is reeds ingeluid. En die grote afval, dat geldt wel sinds de zondeval. Maar de Heere heeft toch gezorgd dat die prediking, die profetieën van de profeten, Mozes getrouw in heel zijn huis, de profeten, de apostelen, Christus zelf, die prediking, dat evangelie van vrije genade gepredikt, opdat zondaren zich zouden bekeren, opdat zondaren behouden zouden worden. Maar die ene dienstknecht zegt, nou, God moet het doen. Heel rechtzinnig. Tjongejongejonge. De vroomheid liep zijn broekspijp uit. Hij zegt, want als God het niet doet, dan is het allemaal namaak. In woorden is het allemaal nog waar. Maar kun jij het daarmee overeind houden? En ten aanzien van die dienstknechten, die zullen dan door de Heer finaal worden afgesneden, omdat ze met dat zaad niks hadden gedaan, met dat woord, die prediking. Want wat is nou zaaien? Is dat elke prediking? Nou, absoluut niet. Die professor Simpson, waar ik het over had ten tijde van Boston, die heeft nog nooit één korreltje zaad van het evangelie gezaaid. En in onze dagen wordt er niet meer gezaaid. Want er wordt niet meer geploegd. Er wordt dat land, dat gaat men zaaien op braakland. Braakt u liever een braakland? Dat land, dat moet omgeploegd, de stenen eruit. Johannes de Doper was geroepen, bereid de weg des Heren, maak in de wildernis een baan voor onze God. Dan moesten al die stenen, want de koning der ere, opdat de koning der ere ingaat. Het is alles voor de koning. Ter ere van hem. Dat red je niet met allerlei palmtakken. Gezegend is hij, die komt in de naam des Heren. Want 3 weken later riepen ze uit, kruis hem, kruis hem. Nee, het gaat over die wegbereidende prediking. Die wegbereidende Johannes de Doper prediking. Ja, absolute waarheid. Als dat er niet is, dan krijg je allerlei wildgroei. Dan hou je onkruid voor kruid. En dan hou je kruid voor onkruid. Omdat je zelf het onderscheid niet kent. Omdat het in je eigen leven nooit is openbaar geworden. Want als je eigen God leert kennen zoals je bent, dan kom je openbaar als onkruid. En onkruid moet verbrand worden. En dat blijft hoor. Want Paulus zegt, dat wordt niet beter na ontvangen genade. Ja, in Christus. Dan is het niet beter geworden. Dan is al het oude voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw. Dat is niet beter. Het is geen restauratie. Het is geen opknappen. Het is niet van lieverlee. Nee, dat heb ik u gepredikt terstond. Als Christus sprak, gij onreine geest, ga uit van hem. Dan geschiedde dat terstond. En zo werkt de Heer nog. Zijn wil gebiedt en het is terstond. Al dat verlieverlee, nou lap dat maar onder je schoenzool. Want daar komt niks van terecht. Nee, terstond. Ja, maar dan ben je wel eerst dan ben je wel eerst aan jezelf ontdekt. De heiligheid, zij uw huizen sieraad. Nou, dan gaat een zondaar met een open schuld onder verloren. Want hij heeft geen heiligheid. Het is alles vloek, het is alles doem. Maar ik kan de Bijbel niet openslaan of hij leest zijn eigen oordeel. En zo is het in mijn leven, zo is het bij al Gods kinderen gaat het zo. Ze worden eerst wie ze zijn, een verloren zonde van God. Die nooit meer zalig kan worden. Want hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land? Geliefde, als je vandaag niet tot de zelfkennis komt, dan ga je voor eeuwig verloren. Wat is een mens daar toch vijand van? Nee, hij wil graag het evangelie horen. Hij wil graag horen dat het nog kan. Maar God werkt erop aan dat het nou eens nooit meer kan. Dat je komt in de dal van Achor. En daar is geen hoop. Dat is een hopeloos dal. Dan worden zondaren gestenigd. Als je dat niet hebt leren kennen, liefde. En dat, daar is Boston ook achter gekomen. Daarom heeft hij die 12 afkappingen geleerd. En dat kan ineens geschieden hoor. Dan moet je niet zeggen van nou ja, hoe ver ben ik nou met die afkappingen. Daar heb je weer zo'n proces. Houd er toch mee op, mensen. Val God de voet op, genade of ongenade. Daar heb je het nou. Daar zit het nou altijd op vast. Altijd. Schreef pas nog een jongen, ik kan het God niet gewonnen geven. Ik kan God zijn gelijk niet geven. Kijk, dat is wel eerlijk, maar ik bedoel, dat kan niet zo blijven. Dat kan niet zo blijven. Nee. Het zijn ook geen vruchten van onze akker. Hè? Maar wat, hoe staan we voor God? We weten allemaal uit Gods woord dat we voor eeuwig verloren zijn. Als wij niet geloven in de Zoon van God. Hoe kom je aan dat geloof? Is een gave van God. Waar moet je dan wezen? Bij de Heer zelf. Bij de Heer zelf. En maak nooit je geloof tot een middelaar. Nee. Want een mens gelooft dit en gelooft dat. Waarom zitten jullie hier? Waarom zitten jullie onder het woord? Dan hecht je toch enig geloof aan het woord. Dat dit de waarheid is. Ja, historieel. Historieel geloof. Wondergeloof. Tijdgeloof. Kan er allemaal zijn. En toch niks. Nee. En toch niks. Moet zaligmakend zijn. De Heer moet zaligmakend tot je ziel, tot je verloren ziel spreken. Geef acht op die stemmen. Ben je zo gekomen naar God, naar Gods huis? Ben je zo gekomen om eens een woord uit die gezegende lippen van Christus te vernemen? Is daar zo'n behoefte gemaakt in je leven? Dat je niet, dat je uit moet roepen, geef me Jezus of ik sterf. Of leef je er maar overheen, kinderen? Ik zie dat jullie er overheen leven. Dat is ontzettend. Dat gaat een zwaar door mijn ziel. Als je naar voort leeft in deze wereld. En het verwacht behalve van God. Van iedereen verwacht behalve van God. Hoe kan het leven spoedig afgesneden zijn? Er zit maar één zucht tussen ons en de dood. Eén zucht. We kunnen wel uitademen, maar we kunnen niet inademen. Dat die ontzaglijke werkelijkheid. Hè, dat een mens maar voorleeft. Oh, we hebben weer een goede preek gehoord. Heb het weer goed gezegd. Wat heeft God daaraan? Hij zoekt. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Kan dat van u gezegd worden? Hebt de Heere dat van u gezegd? Want de andere mensen kunnen dat wel zeggen. In die jubileum toespraken zo'n dominee 25 of 40 jaar dominee is, worden er allerlei prachtige formulieren geformuleerd, mensen. Heb God daar wat aan? Niks! Het moet uit Gods mond komen. Want dat is geen etiket die dienstknechten zichzelf hadden opgeplakt en toegemeten. Nou. De Heere zei van Job! Dat hij rechtvaardig was en vroom. Zoals er geen één te vinden was in die dagen. Dat zegt de Heere. Die de Heere prijst, die is beproefd. Die is beproefd. En zaait u tot gerechtigheid, maait tot weldadigheid. Braakt u een braakland, terwijl het de tijd is de Heere te zoeken. Totdat hij komen en over u de gerechtigheid regenen. Hosea 10 vers 12. Wat zijn dat toch eiktesten, teksten? Wat zijn dat toch dierbare waarheden? Als we daaronder verkeren, is dan niet je smeekbeden of de Heere is op bezoek wil komen? Is dat nooit je smeekbeden? Zeg je heel je leven bid je maar Heere, bekeer me, het gebeurt nooit. Zit je zo je ziel te bedriegen voor de eeuwigheid? Je ziel moet gered worden. Kinderen, ouders, volwassenen. Onze ziel moet gered worden. En onze, dan gaan ook, gaat God ook je tranen drogen. Ja, tranen van blijdschap gaat hij niet drogen. Nee. Mijn ziel gered, mijn tranen gedroogd. Dan weet je iets van dat dodelijke tijdsgewricht. Want we leven in een dodelijk tijdsgewricht. Morgen kan de wereld wel vergaan zijn. En waar ben je dan? Waar is je ziel dan, mijn kind? Kom toch eens tot de werkelijkheid. Een mens leeft van nature in een droomwereld. Hoe rechtzinnig die ook is. Welke gedachten je eigenlijk toemeten. En hoe verstandig hij ook bent. En voor God zegt het allemaal 0,0. Want we hebben alle gezondigd. Heel de wereld voor God verdoemelijk. Je kan niet met je manier van denken voor God verschijnen. Ook al heb je veel gaven. Veel natuurlijke gaven van de Heer gekregen. Dan kan je niet mee voor God verschijnen. Wat heb je met mijn woord gedaan? Dat zal klinken als Christus heel het mensdom voor zich zal vergaderen. Dan zal die ieder persoonlijk toespreken. Persoonlijk. U zegt, hoe zal dat kunnen op 10 miljard mensen? Laat dat maar aan God over. Maar dat zal geschieden. En dan zal het ook openbaar komen. Hè, dat in de tijd de doden zullen gehoord hebben de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Maar de verantwoordelijkheid die zo verzondigd is in het paradijs. God houdt je verantwoordelijk. Voor wat je bent, voor wat je gedaan hebt en wat je doet en wat je nog gaat doen. Daar houdt God je verantwoordelijk voor. Een mens kan met zijn verantwoordelijkheid niet werken, want dat ligt totaal verzondigd. Het is nou allemaal verantwoordelijke godsdienst. Nou, lap het maar onder je schoenzolen. Want het is allemaal eigen eer, het is allemaal eigen belang. Heel die christelijke politiek, het is allemaal eigen belang. Dan moet die Terry Baudet, die moet nog zeggen, die doorziet de SGP van Haven te God, die Terry Baudet, ik ga niet voor Terry Baudet pleiten, maar die Terry Baudet, die moet nog zeggen, hé van der Staaij, waarom zit jij zo slaafs die dat Rutte-kabinet te volgen en naar de ogen te kijken? Notabene, en er is geen dominee die iets zegt. Het zijn allemaal huurlingen, geen geroepen knechten van God. Want dan kan je, net als Boston, dan ga je de tuchtmaatregelen eisen. Want tucht is liefde. Tucht is gebrand op de eer van God. Hou je er rekening mee? De liefde is gebrand op de eer van God. Dat is één hoor. Kort die tante Lene, die heeft zo vaak gezegd. Als het je niet om de eer van God te doen is, dan ben je absoluut niet bekeerd. Absoluut niet bekeerd. Al kun je ook een bekeringsverhaal vertellen, die klinkt als een klok, dan ben je niet bekeerd. Dan heeft de duivel je bekeerd. Want de mens, hè, ik heb vorige week hebben we u gepredikt in al die afgescheiden kerken, en dat zijn nou alle kerken. Hè. Een mens die moet met zichzelf bezig zijn, hè, en moet ze maar eigen bekeren, maar dat kan nog uitstel leiden. Heel je leven met je eigen ziel onder je arm, komt daarmee de Heer als een eer? Nee, natuurlijk niet. Ik heb bijna volk geformeerd, die zullen me lof vertellen. Hier, die dienstknechten. Die hadden die akker bereid. Die hadden niet onder de doornen gezaaid. Dus daar moet zeg maar een ontblotend werk geschieden. Ja, daar moet een ontblotend werk aan vooraf gaan. De wet gaat aan het evangelie vooraf. De wet maakt plaats voor het evangelie. Waarom? Omdat de mens volwaardelijk is. De mens hoort het aanbod van genade, was Boston ook achtergekomen, maar ze maakten er misbruik van, want ze gingen erop in. Ja. O alle gedorstigen, kom tot de wateren. He, maar ze waren niet dorstig. Nou. En dan is het diefstal, Maar je kan je eigen ook niet afzijdig houden. Dat je zegt, ik heb die mensen wel gehoord, ik kan het toch niet grijpen. Mijn oude opa zei dat zelfs, toen ik aan de sterfbedje kwam. Zeg, opa, hoe is het nou met je ziel? Ja, ze zegt, ik kan het toch niet grijpen. Nee, ik zeg, Paulus zegt, waartoe ik van Christus ook gegrepen ben. Ja, maar dat kan ik ook niet bewerken, zegt ze. Ja, ik zeg, maar zo kan het niet blijven. Zo kan het echt niet blijven. Zeg, je hebt misschien nog enkele dagen. En wat dan? Opel. En zo is ze gestorven. Dat is wat. Hè? God wel objectief zijn gelijk geven. Hè? Ik kan het niet grijpen. Ik ben onmachtig. Hè? Onmiddellijk willen we ook nog wel zeggen. En toch, als hij dan zo sterft, dan sterf je in je zonde. En God hebt die dood van zulke mens niet gewild hoor. Nou, absoluut niet. U zegt, maar als hij het dan niet wil, waarom bekeert hij dan niet alle mensen? Kijk, nou ga je een beetje brutaal, nou word je een beetje brutaal. Hè? Nou wil je natuurlijk een beetje God betuttelen, hè, dat hij het allemaal anders had moeten doen. Oh ja. Nou, ik zou je vertellen, wij zijn gevallen, God is dezelfde gebleven. We zijn allemaal in de ontrouw gevallen. En ontrouw is verraad, hoor, denk er goed om. Ontrouw is verraad. Je moet nou echt niet denken dat toen Petrus zijn meester verloochende, dat hij zijn eigen er nog beter af kon maken als Judas. Dat moet je echt niet denken. Nou, Petrus pleegde ook verraad. In die zin, ja, het kwam niet voort uit zijn bedorven wil. Ja, goed luisteren. Als Gods volk zondigt, dan zondigt ze niet anders als dat de wereld zondigt. Hoor. Daar wil ik absoluut geen onderscheid in maken. Maar Petrus, die ging over zichzelf heen. Hij had zichzelf in staat geacht om zichzelf daar in die zaal van Caiaphas te bewaren. En dat leed schipbreuk. Dat leed schipbreuk. Kijk, als we het zelf willen doen, er staat, uw pond heeft er meerder van gemaakt. Uw pond. Het woord doet het. De genade doet het. Nou, dat bleek ook in die zaal van Caiaphas. Dat de genade het deed. En Christus hoefde zich maar om te draaien. Petrus in de ogen te zien. En toen ging hij naar buiten. Dat is bij Judas nog gebeurd. De Heer heeft wel gezegd, vriend, waartoe zijt gij hier? Maar die werd aangedreven door de duivel. Om hem te verraden. Dat was zijn oogmerk om Christus te ver. Dat is Petrus' oogmerk nooit geweest. Kijk, daar heb ik nou. Daar heb ik nou. Maar die zonde, die kun je niet lichter achter als dat Judas verraadt. Nou, nou. Nou, nou. Maar bij Petrus werd de genade vernield en verheerlijkt, zodat hij naar buiten ging om bitterlijk, dat zijn we ook kwijt in onze dagen, dat bitterlijke wenen over de zonde. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Kennen we het, gemeente? Kennen we de wegen des Heren? Niet proces, ik bedoel geen proces hoor. Nee. Kijk, want het gaat hier niet over de bekering van die dienstmaagden. Over die dienstknechten, daar gaat het niet over. Nee. Het gaat over hun arbeid. Met de goederen van die Heer. Dus ze arbeiden niet met hun eigen gereedschap, maar ze arbeiden, ze woekeren met de goederen van die Heer. He, die akker was van die Heer, het zaad was van die Heer. En daarmee gaan ze aan de slag. Ja, gaan ze, ja. Nee, ze werden door de liefde gedreven, omdat ze wilden, hun oogmerk was, niet alleen om die Heer tevreden te stellen, maar om die Heer te verblijden dat zijn werk, zijn goederen hadden het gedaan. De genade doet het. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou mij schenden. En gemeente, we hopen daar vanavond nog wel op verder te gaan. De zaaier is het die het woord zaait. Hè? Dus daar gaat het hier over. Dat is precies hetzelfde. Hè? Ze gingen met die talenten, dat wordt dan talenten genoemd en ponden genoemd, maar een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien en als zij zaaide viel het ene bij de weg en werd vertreden en de vogels des hemels aten dat op, maar dat behoorde niet tot die akker, hè, dat behoorde tot de ets van de weg. Nou, daar valt ook wel eens een paar korrels. Hè. Doch die het zaad de zaaier verleent, die verlenen ook brood tot spijzen en vermenigvuldigen uw gezaaisel en vermeerderen de vruchten uw gerechtigheid. Kijk, het gaat gepaard met de vruchten der gerechtigheid. Dat zaaien van dat zaad gaat gepaard met de vruchten der gerechtigheid. Dus dat betekent ook dat je niet mals omgaat met dat onkruid, met die doornen en distelen. Die moeten eruit. Dat was de roeping van Jeremia. Niet alleen om het zijn van het schijn te onderscheiden, maar ook het zijn of het schijn uit te rukken. Dat was de roeping van Jeremia, dat is de roeping van al Gods ware knechten. Jeremia kon zijn eigen niet zo beroepen op de uitbreiding van Gods koninkrijk. Want dat is allemaal oordeel wat je daar leest. Nou, niet allemaal oordeel. Maar hoeveel keren, hoeveel jaren, hoeveel lange tijden heb dat Israël Gods en zich niet vermaakt met de afgoderij van Baal. En dan moest Jeremia tegenpreken. En toch kon hij zeggen, uw pond heb ik vermeerderd in 10 ponden. Hoe moeten we dat verstaan? U zegt dat kan toch alleen maar, dat ziet toch alleen maar op de uitbreiding van zijn koninkrijk. Nee, ik heb u gezegd, dat ziet in de eerste plaats op de eer van God. Ik heb mijn volk geformeerd, die zullen me lof vertellen. Dat rekent de Heere tot de vermenigvuldiging van die talenten. Dat rekent de Heere tot de vermenigvuldiging van die ponden. Is het je om Gods eer begonnen? De liefde is het om Gods eer begonnen. En ze laten het in Gods hand of hij zijn koninkrijk uitbreidt. Ja, dat is ook op de begeerte van elke herder hoor. Oh ja. Dat ze schapen onder hun hoede hebben toevertrouwd gekregen. Maar of er nou nog eens een paar bij mochten komen. Weet je wat Mozes zegt? Och, of al het volk des Heren profeten waren. Dat was nou de innigste begeerte van zijn hart. Dat was nou, ja. In het merendeel had God geen welgevallen. Het waren er maar een paar. Hier staat, over weinig zijt gij getrouw geweest. Dan heb je de Heer Jezus die noemt dat weinige. Waar twee of drie in mijn naam, daar geven ze in onze dagen niks meer om. Daar geven ze niks meer om. Daar trek ik mijn schoenen niet voor aan, hoor ik een dominee zeggen. Maar de Heer trekt er zijn schoenen voor aan. Om het nou maar eens met eerbied te zeggen. Waar twee of drie in zijn naam vergaat. En hoe ben je daar nou mee omgegaan? Wat hebt gij nou met het mijne gedaan? Heb je ze nou eerlijk behandeld met het woord? Heb het woord, is het woord in de volle raad Gods hun gepredikt? Daar ziet het op in de eerste plaats. Want God, mensen bekeren, dat is Gods werk. Niet met een dooie rechtzinnige uitdrukking om je eigen ervan af te maken. Nee. Want elke herder heeft iets van die oprechtheid van Christus, heeft iets van die begeerte van, de begeerte van de goede herder is de daad zelf. Want als hij begeert, hij bidt, hij pleit en dan gebeurt het. Zijn wil gebiedt en het wordt terstond. En daar gebruikt de Heer de prediking voor. Maar als dat plaatsmakende werk niet wordt gepredikt, en het is alles Christus wat we in onze dagen horen, en dan wordt kijk, wat is daar de vruchtgevolg van? Sodomie en allemaal valse bekeringen. De Heer wil eerst verheerlijkt worden. Ja. En daar heb je ook de prediking toe ingesteld. De Heer, maar in onze dagen hebben ze het recht Gods tot in alsen verkeerd. Dat is iets afzichtwekkends. Het recht Gods, nee, het evangelie. Het evangelie. Maar het evangelie kan niet tot zijn toepassing komen als het recht Gods niet verheerlijkt is. Dat zal ik je vertellen. Ze maken in onze dagen het evangelie krachteloos door de wet achterwege te laten. Door de bediening des doods achterwege te laten. Dan maakt hij de wet krachteloos mee. Want de Heere die zoekt geen rechtvaardigheid. Kijk, dan krijg je allemaal van die rechtvaardige mensen in zichzelf. Nou, de Heere die zoekt die mensen niet. Dat zijn niet voorwerpen van zijn opzoekende zondagsliefde. Nee, absoluut niet. Verloren zondaren, daar zoekt hij naar. En die worden alleen maar door de prediking als een verloren zondaar geopenbaard. Dan ga je worden die je bent. Dan ga je worden die je bent van God. Dan word je zo waardeloos ook in je eigen oog. Dan word je zo rechteloos voor God. Dan is het recht dat God je wegtrapt. Voor eeuwig wegtrapt. Als je dat niet waard bent geworden, dan heb je nog niks geleerd. Dan heb je nog totaal niks geleerd. Dan ben je nog vol van hoogmoed en eigenwaan. Eigenliefde, eigen gerechtigheid. Dan is er nog niks aan je gebeurd. Nee. Een Gods volk wordt het met God eens. En dan zijn ze Gods volk niet, maar om even bij God vandaan te spreken. Maar Gods volk wordt het met God eens. Dat kan ik je verzekeren. Ja. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Hoe kan je dat uitstellen? Het is eigenlijk brutaliteit. Want je hebt de plicht om in Christus te geloven. Dat zal ik je ook vertellen, omdat je verbondskind bent. De heidenen hebben die plicht niet om in die zin, elk mens heeft wel de plicht, maar krachtens het verbond heb je de plicht om in Christus te geloven. Ja, daar gaat de Heer niet vanaf. Want dan zal het klinken. Als je altijd maar gezegd hebt, als die ene man die zijn pond in een zweedoek lag, ja, God moet het doen. Dan zal het klinken, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zal. Dus wat de catechismus daarin zegt, mag God dan niet eisen wat we niet kunnen volbrengen? Ja, waarachtig, want hij heeft ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Zit er nou hier een zondaar bij wie de fundamenten gaan wankelen? Dat moet er allemaal aan. Als de Heer zijn genade gaat verheerlijken, dan gaat hij die genade niet verspelen. Nee, nee, doet hij echt niet. Daar waar plaats gemaakt is, braakt u liever een braakland. Dat is het werk van de Heilige Geest, om door de prediking dat land braak te leggen. Er komt alles openbaar. Alle ongerechtigheid moet eruit. Moet vergeven worden. Onze zonden moeten vergeven worden. Je kan God niet behagen zonder vergeving der zonden. Daar hoef je eigenlijk niet voor op te knappen. Want God rechtvaardigt de goddeloze. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Heb je dat woordje goddeloze reeds leren verstaan, gemeente? We gaan er zo gauw overheen. Een mens wandelt overal overheen. Met 7 mijls lazen. Over de prediking, over Gods woord, over de gepreekte tekst. Maar herkauw je dat nou ook als je thuisgekomen bent, gelijk de reine dieren des velds? Of is het maar weer, nou ja, de volgende maar weer. En de volgende. Luister je wel eens een preek terug? Mag ik dat eens vragen? Nou, ik heb broeders die dat doen, hoor. En die preek wel 5 keer horen. Als ze daar Gods stem in hebben gehoord. Dan moeten ze het nog een keer horen. En nog een keer. En nog een keer. Of zit je maar als een verkwanselaar dit woord? Loop je daar als een verkwanselaar overheen? Dan zal God straks over je heen lopen. Dat zal ik je vertellen. Dan besef je niet dat dit Gods woord is. Dat houdt wat in, hoor. Dat houdt wat in. Het evangelie van vrije genade doet dan zijn werk. Als een mens, en een mens is totaal. Een mens heeft niks in te brengen. Al je bewegingen, al je gedachten. Het is als niks. 0,0. Zalig, zalig, niks te wezen in je eigen oog voor God. Dan krijg je ook een wallig aan jezelf. Dat zijn makkelijke mensen, hoor. Dat moet je echt vertellen. Een hele makkelijke mens. Daar kun je mee gaan en staan. Waar genade verheerlijk, was Paulus zegt, als de Heer is tot Paulus zegt, mijn genade is u genoeg. Nou, toen werd Paulus, ja, dat was die al. Maar dat zijn zulke makkelijke mensen in de omgang. Ja, niet makkelijk als je de zonde aan de hand wil houden. Nee, dat niet. Dan zijn ze niet makkelijk. Nou, absoluut niet. No. Net als Boston, die man die moet afgesneden worden. Want die handhaafde het recht Gods. Die handhaafde de tucht. Want hij had de eer van God liever als heel die synode bij elkaar. En er zaten er wel 1000 mensen. Dat scheelde hem niks. Gods naam moet verheerlijkt worden. En als Gods naam niet verheerlijkt wordt, dan zit je eigenlijk maar lekker te maken met een evangelie naar de mens. Dan is er echt absoluut niks van God bij. Mag ik dan het evangelie van vrije genade die onvoorwaardelijk prediken? Oh ja. Oh ja. O alle gij dorstigen, kom tot de water. En die dorst heeft, kom. Waar zijn ze dan, die dorstigen? Of wil je het alleen maar horen? Wil je het alleen maar horen? En dat je er toch niet bij ingesloten bent. Dat je niet kreupel wil zijn, dat je niet blind wil zijn. Dat je niet lam. We willen geen lamme man zijn of lamme vrouw. We willen nog kunnen lopen, we willen nog kunnen zien, we willen nog kunnen tasten. Al die eigen gerechtigheid willen we nog vasthouden. Maar als God de mens bekeert, dan gaat het er allemaal aan. Dan gaat het er allemaal aan. Ik heb alles verloren. Ook mijn eigen ik. Ik heb alles verloren door Christus verkoren. Iets eigen ik ben. Amen. Heere, die vrucht. Gij zegt, uw vrucht worden in mij gevonden. Uw pond doet het. Uw talent doet het. Uw woord doet het. De genade doet het. Gij doet het. Gij zijt het. U zullen de broederen loven. Juda, gij zijt het. Heere, mocht dat in ons leven verheerlijkt worden. Omdat we hem zullen loven. Omdat we hem zouden verheerlijken. Omdat we hem de eer zouden gunnen en geven. Om Jezus willen, amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 107, Psalm 107. En daarvan het 18e vers. Dan maakt hij weer woestijnen, zeer rijk van vruchtbaar nat. Daar het land dat eerst moet kwijnen, nu beek bij beek bevat. En hongerige voet, die nu de wereld aanschouwen, zodat zij daar met spoed een stad ter woning bouwen. Het 18e vers van Psalm 107. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.